Welkom deze zondagdienst in Evangeliegemeente De Oase. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we ons verheugen in Hem. Het is Palmzondag en het begin van de Goede Week. Wij gaan beginnen met de paaskaas aan te steken. Boas, kan ik een beroep doen op jou om de paaskaas aan te steken deze Palmzondag? Hij is al ontsloten. Kijk eens, dankjewel. We hebben deze kaas niet zozeer nodig voor licht, want we hebben licht genoeg. Maar als we kijken naar de flikkerende kaas, dan mogen we bedenken, Jezus is het licht van de wereld. En in zijn licht zijn wij tot leven gekomen. Wij kunnen leven met vreugde in zijn licht. De spreker en ook leider van, dat ben ik zelf, dat heeft een reden. Zometeen zal er een jeugddienst zijn in een aparte ruimte. Dat zou Anneke Demmendaal doen. Maar Hans is corona positief getest en dat is natuurlijk erg negatief. Dus dan is zij ook, Anneke ook in quarantaine. Dus is Marianne, die dus niet positief is uiteraard, ingevallen. Maar daardoor is er een vacature ontstaan aan het begin. Maar dat is ook niet het probleem, dat doe ik dan ook mezelf. Dan hebben we dat wel geregeld. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, grote God, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En voor alle dingen wil wij vragen om de hulp, de komst, de bijstand van uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. En geven dat ook onze lofprijs u mag verheugen. Want u bent boven alle lofprijs verheven. U bent het die troont in eeuwigheid. Maar zoals we hier dan ook zijn, dan komen we met zorgen, met gezondheidsproblemen, met vragen. U weet het allemaal. En ook met de situatie van een oorlog, zoals we die nog niet hebben gehad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Dan bidden we, wilt u erbij zijn, de regering van Oekraïne, geef hen wijsheid en moed in deze strijd. Maar geef ook dat de daders tot inzicht komen of tot afkering of tot nieuwe afwegingen, zodat er een einde kan komen aan het bloedvergieten waar zoveel verdriet uit voortvloeit. En help zo ook onze eigen regeringsleiders met wijsheid, maar ook met moed in beslissingen die ook genomen moeten worden. En we danken u dan ook nog voor de vrede die we ook hier nog hebben. De welvaart die we hebben. Zoveel zaken die we al dan niet verdienen, maar toch hebben. En zo bidden we ook voor deze dienst, dat uw zegen erop mag rusten. Amen. De titel en ook boodschap van deze ochtend is: blijf bij Jezus. Blijf bij Jezus. En daartoe zullen we lezen uit Johannes 12, de versen 12 tot 17 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Dit is iets meer, dit is dan voor Palmpasen. Nu vandaag is het begin van wat we kunnen noemen de Goede Week. De Goede Week. Want waarom is die goed? God grijpt beslissend in. Deze week is de keerpunt van de geschiedenis. Meer dan een seitenwende. De hele geschiedenis is nu gekeerd en gedraaid, want God heeft beslissend ingegrepen. En vandaag is dan de dag dat we herdenken dat Jezus Jeruzalem inging voor de laatste keer om het Pesachfeest te vieren, dat ook zal eindigen met zijn kruisiging, zijn dood, zijn opstanding. En die dag noemen we dan Palmzondag. Palmzondag vanwege de palmtakken waarmee mensen, pelgrims, hem begroeten. En overigens, het is alleen het Johannesevangelie dat melding maakt van palmtakken. Maar goed, het is in ieder geval nu Palmzondag. Op donderdagavond stelde Jezus het avondmaal in en bad hij in Gethsemane. En aldaar werd hij gevangen genomen. En zo werd hij dan op vrijdagochtend berecht door Pontius Pilatus en ter dood veroordeeld. En toen is hij gekruisigd en begraven. En dan op de zaterdag, Sabbat, de zevende dag, rustte hij in het graf. En op zondag, de eerste dag van de week, ook wel genoemd de achtste dag, stond hij op uit het graf. En daarom is onze samenkomst op zondag de dag van de Heer. Wij gedenken dan de opstanding van de Heer. En zo is de Heer dan 3 dagen in het graf geweest, want een deel van vrijdag, heel zaterdag en een deel van zondag, dat is in de Joodse telling 3 dagen. Goed. Nu, hier zien we een plaatje van, ja wat? Wat zien we? Ja, helemaal in het midden zien we natuurlijk een ezel, hè? Dat is duidelijk. En wie zit er op die ezel? Jezus, ja. En dan zijn er in de omgeving allemaal mensen met palmtakken. Dus dit is een afbeelding van de intocht. En op eergisteren vrijdag waren we op de school van Evalie. En de jongere klassen hadden palmtakken gemaakt, kruisvormig. Met een touwtje met 10 nibbets. Niet meer, niet minder, 10 nibbets. En ook keurig hygiënisch in een plastic zakje. Een witte haanpalmbrood. Dat ook heel lekker was. En dan gingen ze in optocht helemaal om de school heen. Terwijl ze op de wijs van vader Jacob zongen: palmpasen, palmpasen. En op de terugweg naar huis, met tak natuurlijk, heeft Evelie helemaal naverteld hoe de juf verteld had het verhaal van palmpasen en de intocht van Jezus. Inderdaad, wel ook vandaag staan we daarbij stil. Het is vandaag palmzondag. Alle 4 evangeliën vertellen het verhaal van Jezus' intocht. Maar wat opvallend is, is dat Johannes het kortst is. 12 versen. En dan, ja, het is duidelijk, hè. Ik bedoel, als we kijken naar wat Marcus doet, Matthäus en Lucas, dan heb je hele lappen, heel veel, heel veel. Ja, Johannes is de kortste en Johannes is ook de enige die vermeldt dat er sprake is van palmtakken. En normaal zou je denken, nou ja, dan heb je in Jeruzalem kennelijk palmbomen en daar haan ze dan de takken vandaan. Maar in Jeruzalem gaan ze eigenlijk geen palmbomen, maar de pelgrims die naar Jeruzalem kwamen uit Galilea, die gingen niet door Samaria, maar die gingen de Jordaan over en kwamen dan weer terug bij Jericho. En Jericho was een stad met oasen en heel veel palmbomen, heel veel. Dus de pelgrims uit Galilea plukten hun palmtakken in Jericho. Die namen ze dan mee naar Jeruzalem. Ja, nu, het evangelie van Johannes wordt aangenomen, is het laatste te boek gesteld en wel geschreven na de val van Jeruzalem in 70. En bijgevolg is er veel wat Johannes niet hoefde te vertellen, want het was niet meer belangrijk. Ik bedoel, ja, ach, de tijd is verder gegaan. De voorspelling van Jezus dat de Jeruzalem en stad en tempel vernietigd zouden worden, dat was gebeurd. Dus kon hij zich concentreren op andere hoofdzaken. En dus vertelt Johannes in zijn evangelie de geschiedenis van Jezus met heel veel herinnering aan toen en dan, maar ook in het licht van de opstanding. Ik heb hier een aardigheidje. Wat u ziet is een stukje, het lijkt wel papier, maar het is papyrus, de rietvorm uit Egypte waarop vroeger geschreven werd. En dit is het oudste nieuwtestamentische tekst dat we hebben. Het is een stukje van het Johannes-evangelie, Johannes 18, een paar versen. En het is genoeg om zeker te zijn dat dit uit het Johannes-evangelie komt. Het is bijna een eeuw geleden gevonden. En aanvankelijk werd het gedateerd als geschreven tussen 100 en 125 na Christus. Nu denkt men dat kan ook 125, 150 zijn, maakt niet zoveel uit. Maar in ieder geval, dit is gevonden in Egypte. Egypte heeft een hele droge klimaat en dus kan papyrus duizenden jaren goed blijven. Terwijl in de rest van de Middellandse zeegebied, als het 1 keer regent, dan rot de zaak weg en dan vind je het niet meer terug. Maar in ieder geval, dit is het oudste stukje Johannes' evangelie. Het is niet het oorspronkelijke wat Johannes gedicteerd heeft. Het is een kopie, onmogelijk zelfs een kopie van de kopie. Bijgevolg is het Johannes-evangelie eerder geschreven dan dit document. Wij gaan lezen uit Johannes 12 vanaf vers 12 tot 26 uit de Nieuwe Bijbelvertaling 21. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Dit waren voornamelijk pelgrims die van buiten gekomen waren, al reeds aangekomen waren in Jeruzalem, waaronder mensen uit Galilea die Jezus kenden. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een edel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat, vrees niet, vrouwe Zion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden zij zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem tegemoet, ze hadden gehoord dat hij dit teken had verricht. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. Dit was het verhaal van Johannes over de intocht. En dan hebben we een vervolg. Jezus spreekt over zijn dood. Nu was er ook een aantal Grieken, niet Joodse mensen dus, maar Grieken, die naar het feest gekomen waren om God te aanbidden. Zij gingen naar Filippus uit Bethsaida in Galilea en vroegen of ze Jezus konden zien. Filippus ging het tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden. Ik geef een vooruitblik over wat komt. Ik heb gemerkt dat bij nieuwsberichten gebeurt dat ook. Dan hoor je eerst de hoofdpunten en dan weet je wat er komen gaat, als je tenminste nog wilt blijven kijken. En dan komt het. We gaan eerst kijken naar Jezus gaat naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Dan gaan we kijken naar Jezus gaat naar zijn dood, maar ziet dit als deel van zijn verheerlijking. En dan kijken we als conclusie en einde, voorwaarde voor leven, blijf bij Jezus. Jezus gaat naar Jeruzalem voor het Pesachfeest. Eén van de drie feesten waarvoor mensen naar Jeruzalem mochten, zelfs moesten komen. Want het Pesachfeest moest in Jeruzalem gefeest worden, omdat er een lam geslacht moest worden in de tempel. En dan thuis gegeten. Bij gevolg, als het Joodse feest, de Joodse Pesachfeest nu gevierd wordt, wordt het niet meer gevierd zoals het volgens de Bijbel moet. Want er is geen tempel, dus ook geen lam dat geslacht is in de tempel. Maar goed, je kunt toch wel een feestje hebben, dat doen ze ook wel. Nu, het Pesachfeest, van het Hebreeuwse woordje voorbijgaan, omdat de engel des doods ging voorbij aan de Israëlitische eerstgeborenen. En uit Pesach krijgen we Pasen. Hetgeen ook een goede naam is, dat herdenkt de redding van het volk uit Egypte en vooral ook dat de eerstgeborenen gespaard werden daarbij. Nu, het is vandaag, als het Goede Vrijdag is, dit in 2022, nu dus, dan zal op vrijdag ook de 14e Nissan zijn, oftewel het Joodse Pesachfeest zal dan ook beginnen. Dat is met enige regelmaat het geval. Maar de Joodse feesten worden allemaal vastgesteld aan de hand van een maankalender. En dat is 360 dagen. En wij werken met een zonnekalender dat Julius Caesar heeft meegenomen uit Egypte met zoveel dagen als we hebben en elke 4 dagen nog een extra dag om het goed te maken. En in de Joodse kalender, ja, omdat het dus dagen afwijkt, dan met enige regelmaat voegen ze hele maand toe en dan is het weer gelijk. Dus om de zoveel jaar vallen Pesach, Joodse Pesach en Pasen, ons paasfeest, samen. Dat is dit keer het geval, maar volgend jaar weer niet. Wel nu, Jezus komt naar Jeruzalem zoals heel veel mensen. En hij wordt begroet door mensen die palmtakken wuiven. En ik heb al verteld, alleen Johannes noemt dit. En vandaar de benaming Palmzondag. En deze mensen die zingen hem toe, Psalm 118, vers 26. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Nu is dit dubbelzinnig, want Psalm 118 behoort tot de psalmen die gezongen worden bij de pelgrimage naar Jeruzalem. En Psalm 118 werd gezongen door de mensen die er al waren, voor de mensen die al kwamen. Dus elke pelgrim die kwam, werd begroet met Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Allemaal. Alleen, in het licht van wat volgt, weten we dat dit gedeelte bij uitstek slaat op Jezus, want hij is het die komt in de naam van de Heer. Hij is niet zomaar een pelgrim, nee, hij is de Zoon van God. Hij is de Messias, hij is de Verlosser, hij is de Koning van Israël. Hij is het waarvan gesproken werd. Hij komt om het te vervullen. Ja, en Jezus is die Koning. Nu, in het Johannes-evangelie komt dit al gauw aan het licht. Al in het eerste hoofdstuk, als Nathanael hoort van Jezus dat Jezus wist dat hij onder een bepaalde boom zat te mediteren, dan zegt Nathanael: u bent de koning van Israël. Dat is al in helemaal het begin. Ja, dus is Jezus terecht begroet met Psalm 118. Maar later, als Pilatus hem verhoort, ja, dan gaat het over koningschap. En zijn koningschap, zegt Jezus, is niet van deze wereld. En Pilatus denkt, ach ja, weer zo'n filosoof. Ik bedoel, ja, ja, ja. Maar dan zeggen de Joodse leiders, wij hebben geen koning dan de keizer. Dus zij wijzen Jezus af. Maar ook lezen we in Zacharia 9:9, daar is ook de voorspelling dat Jezus, dat de koning van Israël zal komen gezeten op een ezel, vreedzaam. En zo is Jezus ook vervuld, de vervulling ook hiervan. En dit begrepen de leerlingen pas na de opstanding. Zo van, hé, wacht even, Jezus is de leidende knecht van de Heer. Hij is het waarvan Zacharia sprak, hij is het waarvan Psalm 118 sprak. En hij is het die komt en dat vervult. Nu, Jezus gaat naar zijn dood, maar dit is een deel van zijn verheerlijking. De verheerlijking begint niet pas bij zijn opstanding, maar reeds bij zijn dood. Dit is moeilijk te begrijpen, maar ja, zo volbrengt hij Gods wil. En als hij naar Jeruzalem gaat, de Galileërs die zien hem wel zitten, maar de mensen in Jeruzalem niet, de leiders niet. Je zou kunnen zeggen dat ze niet in touch zijn met de menigte, maar goed, nee, die vinden beter de status quo, de situatie zoals het is. De tempeldienst moet gewoon rustig doordraaien, daar hebben ze belang bij, daar hebben ze geld van. Ja, hun positie is hun alles waard. Nu, als we terugkijken naar het Pesachfeest, dan in Exodus 12 is er sprake van een lam dat genomen moet worden en geslacht moet worden, van het bloed gesmeerd moet worden op de deurposten. Nou, bij het feest wordt een lam geslacht en gegeten, maar zo gaat Jezus ook als leidende knecht in gehoorzaamheid aan God naar Jeruzalem. En zo zal hij daar sterven als paaslam voor de zonden van de wereld. Dan sterft hij voor alle mogelijke zondaars, voor de leiders van het volk in hun, ja, halsstarrigheid. Voor mensen die er niet bij waren. Zeloten kwamen hem niet redden. De Romeinen, nou ja, het is beter dat één mens sterft dan dat er problemen komen. Hè? En zo stierf Jezus voor de zonde van de wereld. Nu, Jezus zei, toen Grieken kwamen om naar hem te vragen, dat is niet rechtstreeks, want ja, dat doe je niet. Ze gingen naar Filippus, en Filippus heeft een Griekse naam. die sprak Grieks. En dus ja, dat, die kon dan via via. En dan zegt Jezus, de tijd is gekomen, mijn uur is gekomen. Als we terugkijken naar de bruiloft van Cana, toen zei hij, mijn uur, mijn tijd is nog niet gekomen. Maar ja, moet toch wat gebeuren. Nu is dat uur wel gekomen. Deze week zal het gebeuren. De mensenzoon wordt tot majesteit verheven. En zo is hij dan net een graankorrel. Als een graankorrel niet in de grond gaat, dan komt het niet op. Ik heb bij Albert Heijn een pakje bloempjes gekocht. Het zijn eetbare bloempjes, ja. Ik heb al het pakketje bewaard, want als ze opkomen moet ik aan de hand van het pakketje wel zien wat eetbaar is en wat gewoon onkruid is, wat er tussendoor komt. Want ja, bedoel, zoveel verstand van planten heb ik nu ook weer niet. Maar goed, in ieder geval, dat moest dan uitgezaaid worden, 1 centimeter onder de grond en constant water geven. Nou, de laatste tijd was dat laatste geen probleem, want er was genoeg water. Je ziet hoe alle zegen komt van boven, inclusief de regen. En nu verwacht ik dat al die plantjes wel op zullen komen. Maar zo is het ook met graan. Als het gezaaid is, dan komt het op en dan is er een grote oogst. Door de dood van Jezus is er ook een oogst. Door hem heeft God de Vader een grote familie. Veel zonen en dochters die lijken op Jezus. Maar er is een voorwaarde voor dat leven. Blijf bij Jezus. En hoe begint dat? Nou, het begint als we het woord van het evangelie horen, dat hij stierf voor ons en opgestaan is om onze Heer te zijn. En als we dan in hem geloven als verlosser en Heer, als we onszelf aan hem toevertrouwen, als we zeggen van Heer, ik, net als in een huwelijk, ik ga met u leven. En het gaat verder met te belijden. En dat is vooral als we gedoopt worden. Dat we zeggen, ja, mijn oude leven verdient begraven te worden. Is ook begraven, want ik ben gestorven met Christus en sta op tot nieuw leven. En het gaat verder in dat we hem nooit mogen verloochenen. Te zeggen, ik ken hem niet, dat kan niet. Als we dat doen, ja. Blijf bij hem, ook in lijden. Ook als u het niet helemaal begrijpt. Want we zitten in een wereld die niet volmaakt is, nog niet. En alle mogelijke dingen gebeuren. En van sommige dingen kunnen we nagaan hoe het komt dat ze gebeuren. Ik bedoel, onze eigen medische gesteldheid, infecties, hoe die allemaal werken. En van andere dingen weten we het niet. Maar we weten wel dat we bij hem mogen blijven met onze vragen in ons lijden. Denk aan de moeder van Jezus die bij hem bleef aan het kruis. En toen Jezus daar hing, daar was er een tekst boven zijn hoofd. En dit is goed Romeins gebruik, dat je een plakkaat had met de beschuldiging, zodat de toeschouwers konden weten van ja, dit is waarom deze man hier ter dood veroordeeld is. En op de tekst van Jezus stond in 3 talen wat? Jezus de Nazareër, de koning van de Joden. Jezus de Nazareër, de koning van de Joden, in het Grieks, Hebreeuws en in het Latijn. De hoge priesters waren het daar bepaald niet mee eens. Die gingen naar Pilatus toe en zei, u moet erop zetten, hij zei dat hij het was. Wat is het niet? En toen zei Pilatus, hetgeen ik geschreven heb, staat geschreven. In het Grieks is nog mooier, hagegraptai, gegraptai. Hetgeen ik geschreven heb, dat staat geschreven. Zo is het. Met andere woorden, dit is de Joodse koning. Nou ja, bedoel, niet door jullie gewenst, maar zo is het. En daar, bij deze afgewezen man, toch haar zoon was de moeder van Jezus met andere vrouwen en de discipel die Jezus lief had. Die waagden het om bij hem te zijn in zijn lijden. Maar blijven bij Jezus is ook blijven bij de volgelingen van Jezus. En zoals we hier met z'n allen zijn, zijn we volgelingen van Jezus. Door hier te zijn met elkaar zijn wij ook bij Jezus. En dan tenslotte, maar dat is wel van belang, zie ook Jezus in noodruftigen. In Matteüs 25, bij het grote oordeel, spreekt Jezus ervan, gij hebt mij gezien toen ik hongerig was en dorstig en gevangen en ziek enzovoort. En dan zeggen de rechtvaardigen, wanneer was dat? Voor zover dat een van de minsten gedaan heeft. Als wij iemand zien, dan zien we niet alleen een mens, wat al heel wat is, maar iemand die gemaakt is naar het beeld van God, potentieel kind van God. Maar in die mens komt Jezus tot ons en hebben we die persoon te behandelen als ware hij Jezus. Niet in dat we in aanbidding neervallen, maar dat we die persoon helpen en bijstand verlenen. Net als de barmhartige Samaritaan. Die was door ontferming bewogen. En hij liet zich niet afleiden door theoretische overwegingen. Zo van, wacht even, als dit nu een goddeloze is, dan bevorder ik goddeloosheid door zijn leven te redden. Als dit persoon doodgaat, heb ik ook weer problemen. Nee, hij zag een mens in nood en deed wat hij kon. En hij kon wat. Hij had zijn ezel bij zich. Hij had wijn en azijn. Hij kon die wonden verzorgen. En hij kon ook de huur betalen van de herberg waar hij de man heeft achtergelaten. Wij kunnen niet doen wat we niet kunnen. Duidelijk. Maar soms kunnen we wel iets. Wat we kunnen, mogen we doen. En daarbij is het ook goed om wijs te zijn. Het gebeurde wel eens, heel lang geleden, een stel Amerikaanse jeugd, de christenen wel, die dachten, die mensen die in die achterbuurt woonden, dat is een haveloze huizen, we gaan ze schilderen. En zonder met de mensen te praten, kwamen ze aan en gingen ze huizen schilderen. Dat viel natuurlijk helemaal verkeerd. Het is wel belangrijk om met mensen te praten, te kijken wat je kunt en hoe je ze kunt helpen. Het is niet goed of verstandig om aan een alcoholist geld te geven, maar een maaltijd kan wel. Ik bedoel, want het is zinloos dat het geld naar meer alcohol gaat. Maar dus soms kun je niet doen wat de persoon vraagt, maar let op wat je wel kunt doen. En voel je niet schuldig voor wat niet kan. Ik kan de oorlog in Oekraïne niet oplossen. Ik ben niet geroepen om daar te gaan vechten. En ik heb ook geen toegang tot Poetin of wie dan ook. Maar ik kan wel bidden. En door te bidden regeer ik mee met God. En dan moet ik ook wel geduld hebben, want sommige dingen kosten tijd. En zo is het ook met andere dingen. Ik kan de gaskraan wat lager zetten. Dat hadden we zes weken eerder mogen doen, denk ik. Bepaalde dingen wel of niet eten. Dat is ook denkbaar. Maar ik heb niet in de hand om die grote dingen te doen. Maar het kleine kan ik wel. En wat ik niet kan, laat ik ook los. Want vele kleinen maken een grote. Wij staan er niet alleen voor. Er zijn ook anderen die de gaskraan wat lager zetten. Met tijd komen er ook goede beslissingen. Ook wel foute beslissingen. Maar goed, dus dan hebben we ook geduld nodig. En we mogen ons blijven verheugen. Want wij leven met de koning en we kunnen bij hem blijven in goede en slechte tijden. En als we nu jong sterven of oud worden, hij is en wil bij ons zijn. En zo kunnen we doen wat het is. En als we bij hem blijven, blijft hij bij ons. En als wij het echt nodig hebben, dan merken we dat ook. Hij gaat met ons mee. Dus het bekende verhaal van iemand keek naar voetpaden. Het was ook dichtelijk, maar ik ben het gedicht vergeten. En dan zie je dus twee rijen voetpaadjes, voetstapjes. En opeens is er maar één rijtje. Als het echt zwaar wordt, dan draagt hij ons erdoor. Wij komen aan omdat hij daar garant voor is. Jezus Christus is nu in heerlijkheid verheven. Hij zit aan de rechterhand van God. En wij gaan naar hem toe en hij is bij ons. Blijf bij Jezus ook deze week. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat uw zoon durfde te gaan naar Jeruzalem. In de volle wetenschap dat hij niet alleen geacclameerd zou worden door Galileese volgelingen, maar dat hij afgewezen zou worden, vernederd zou worden, dat hij gekweld zou worden. Terwijl hij de mogelijkheid had om 10 legioenen engelen op te roepen en het hele stel dood te laten gaan. Maar hij deed het niet. Dat liefde hem op weg hield naar Jeruzalem. Liefde hield hem vast aan het kruis. En zo aanvaarde hij de dood om te laten zien hoe erg zonde is, maar ook hoe groot uw liefde is. En help ons dan ook om bij die Jezus te blijven. Zodat we inderdaad ook de nederigheid hebben, maar ook de moed om te handelen. En zo willen we u prijzen ook voor de dagen die voor ons liggen. Als we juist in deze week stilstaan bij Jezus en zijn gang naar het kruis toe. En dank u wel dat we zo kunnen blijven bij u. Amen. Ik geef u nog mee dat aanstaande vrijdag is Goede Vrijdag. En om 19:30 s'avonds is dan hier een dienst met avondmaal. En op eerste paasdag, de dienst begint weliswaar om 22:00. Maar u bent eerder welkom 21:45 voor koffie met iets lekkers. En nu mag u heen gaan in vrede en vreugde naar de koffie wat daarna komt. Met de zegen welke God u meegeeft. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.